Het is half vier. Er was een technisch probleem, maar het schijnt opgelost te zijn. Ja, ik krijg een knikje. Dus we hebben een live uitzending. Welkom bij het Vragenuur van 22 juni 2022. Er zijn 7 sets vragen aangeleverd. Zijn er mededelingen van het college? Nee, zijn er niet. Ik heb wel een mededeling, die is een beetje lang. Ik heb de indruk dat u die relatieve luwte, nu er nog steeds geen nieuw college is, en serieuze debatten over de grote kwesties dus niet op de agenda staan, graag invult met uw eigen politieke prioriteiten. En u zoekt daarbij ook regelmatig de samenwerking met andere fracties. Dat is beide zeer wenselijk en mooi om te zien. U maakt al enkele weken gretig gebruik van het politiek vragenuur. Dat mag. Het vragenuur is een belangrijk politiek middel. Maar ik permitteer me toch enkele opmerkingen vooraf. Ik citeer even uit het reglement van orde. Vragen voor het politiek vragenuur dienen bondig geformuleerd en politiek van aard te zijn en de actualiteit te betreffen. De voorzitter kan vragen weigeren die naar zijn oordeel niet aan genoemde voorwaarden voldoen. En tijdens het politiek vragenuur kunnen andere fracties aanvullende vragen stellen of kort met de vragenstellers of het college in debat gaan. Nou kun je eindeloos delibereren wat precies bondig is, wanneer een vraag politiek is en hoe actueel een kwestie moet zijn. En dat gaan we hier nu niet doen. Daarvoor hebt u een voorzitter de bevoegdheid gegeven om daarover te beslissen. Maar ik constateer dat er opnieuw technische vragen worden gesteld. En ik ga dat in het vervolg niet meer toestaan. Ook niet als ze bedoeld zijn als aanloopje naar het politieke punt. Ik kijk bijvoorbeeld even naar de heer Leemhuis, die eerst eens informeert wat er eigenlijk precies gebeurd is bij de brugaanvaring. Maar hij is niet de enige. Dat de vragen niet bondig zijn, maar erg uitgebreid. Dat maakt het politieke punt dat u wilt maken er niet helderder op. En daarmee doen we denk ik elkaar tekort. Maak er alsjeblieft geen mondelinge variant van schriftelijke vragen van. Dat kost zinloze tijd in de beantwoording. Het kost erg veel ambtelijke capaciteit. En bij een vraag voor het vragenuur hoort denk ik een ander format dan bij schriftelijke vragen. Dat is mijn overtuiging. Misschien kunnen we daar samen naar zoeken. Ten derde kun je je afvragen hoe dringend sommige punten die u vandaag aankaart wachten op beantwoording. Overweegt u ook vooral eens het middel van schriftelijke vragen of een agenderingsverzoek. Dat geeft minder instant bevrediging, maar meer resultaat. Het kan ook zeer bevredigend en verhelderend zijn en dus helpen om de politieke vraag scherper te krijgen als u ambtenaren belt. Ze helpen u graag. En dat kost u minder tijd dan deze vragen beantwoorden. En als laatste punt, als u vragen blijft stellen in deze hoeveelheid per woensdag, dan zal er van een onderling debat weinig terechtkomen. Ik ga u daarvoor in elk geval vandaag geen ruimte geven. Dat maakt uw vragen tot een one man of one woman show en ik betreur dat. Kortom, mijn oproep is om het vragenuur vooral te gebruiken waar het voor bedoeld is. Een politiek punt maken, iets voor elkaar krijgen, een toezegging van het college verkrijgen, andere fracties uitnodigen tot een debat over iets dat actueel is. Dat is een stuk moeilijker dan vragen stellen waarmee u de pers kunt halen, maar uiteindelijk zitten we daarvoor hier wel. Ik ben graag bereid u persoonlijk toe te lichten hoe ik vanuit deze overwegingen naar uw vragen heb gekeken, maar dat gaan we dan op een later moment doen. Ik ben na afloop nog ruim beschikbaar in de hal. Dan gaan we verder met de vragen van de Partij voor de Dieren en GroenLinks over de boerenprotesten. Het woord is aan de heer Van Zoelen.
Dank voorzitter. En dit onderwerp lijkt mij zeer actueel. Er is veel onrust onder de boeren die geconfronteerd worden met de aangekondigde stikstofmaatregelen. En wij begrijpen de onrust en we wensen ook de boeren een betere toekomst toe. En het recht op demonstreren is echt een groot goed, maar we maken ons wel zorgen over de veiligheid rondom de recentelijke boerenprotesten. Bijvoorbeeld afgelopen woensdag 15 juni, waarbij tractoren in een drukke binnenstad rijden. En daarover hebben wij enkele vragen, die zal ik even kort toelichten. Nou, het politieke punt wat we met de vragen, of we willen vragen van hoe kijkt het college aan als het gaat om veiligheid en tractoren in de binnenstad. En ja, en wij zouden dan, als u om een toezegging mag vragen, zouden we willen kijken van wat we kunnen doen om dat te weren. Bijvoorbeeld middels afspraken. En we hebben in het verleden gezien dat er gevaarlijke situaties zijn ontstaan en dat ook eigenaren niet achterhaald konden worden omdat er geen kentekenplicht is. En wij zijn ook benieuwd hoe dat nu gehandhaafd wordt, aangezien daar nu wel een gedeeltelijke invoering van heeft plaatsgevonden. Dus de rest staat op papier, dus graag een reactie van het college.
Dank u wel, mevrouw Dix.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij ontstentenis van de burgemeester zal ik uw vragen beantwoorden. Het college is het helemaal met u eens dat het gebruik van landbouwvoertuigen bij demonstraties tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden voor omstanders. Daar hebben we in het verleden ook voorbeelden van gezien. En dat is natuurlijk sowieso aan de orde op het moment dat deze voertuigen zich in zo'n krappe binnenstad als die van Groningen begeven. Of op andere locaties die natuurlijk logischerwijs niet zijn ingericht op dan wel voortrekkers. En dat zou, de aanwezigheid daarvan zou dus ook tot levensgevaarlijke situaties kunnen leiden. U vroeg in een van uw vragen, of jullie denk ik, vroeg in de vragen ook of de politie en of de gemeente ook op de hoogte waren van de actie van vorige week. En dat waren we niet. Gemeente en politie waren hiervan niet op de hoogte. U vroeg ook naar de kentekenplaten en het mogelijk kunnen identificeren van met wie we het nou eigenlijk precies te maken hebben. Inderdaad, heeft u daar gelijk in dat die kentekenplicht bij 1 januari is ingevoerd. Het ministerie van INW heeft echter bekendgemaakt dat de politie tot 1 juli 2022 geen boetes zal uitdelen voor landbouwvoertuigen en rijdend werkmateriaal die nog geen kentekenbewijs hebben. Dat betekent dat eigenaren wiens aanvraag niet, wier aanvraag, niet voor 1 januari is afgehandeld, toch de openbare weg op kunnen. Handhaven doen we dus pas vanaf 1 juli en dat betekent dat ook eventuele boetes geen zaak zijn van de gemeente, maar natuurlijk van politie en OM uiteindelijk. U stelt ook nog een vraag over de wijze waarop boeren ook hebben aangekondigd om wegen te eventueel te blokkeren, voedseldistributie eventueel plat te leggen. Voor vandaag is er heel nadrukkelijk een grote actie aangekondigd in Stroe. Die is ook van start gegaan, weliswaar later dan gepland, maar die is ook van start gegaan. Tot dusver gaat dat goed. Burgemeester De Driehoek, politie en OM, zijn ook goed voorbereid op dit soort acties. We hebben natuurlijk al enige ervaring ondertussen ook opgedaan. En vanuit de politie is ook de landelijke staf grootschalig en bijzonder optreden actief. U vraagt ook, is het mogelijk om afspraken te maken? Wat wij doen, of hebben gedaan al, is dat naar aanleiding van de protesten van afgelopen week en de aankondiging van die protesten deze week al is gesproken met vertegenwoordigers van de boeren uit onze provincie. En daarbij is ook heel nadrukkelijk het belang uitgelegd en onderstreept van het uitgangspunt dat we niet weer landbouwvoertuigen willen zien in de binnenstad. Ook gezien de gevaren die daarmee eventueel samenhangen. We hebben met vertegenwoordigers van deze boeren afspraken gemaakt over wat wel en niet kan worden toegestaan tijdens demonstraties. En er zijn ondertussen natuurlijk ook goede voorbeelden waarbij we in goed overleg met boeren afspraken hebben gemaakt. En we toch voor een deel tegemoet hebben kunnen komen aan het feit dat zij natuurlijk ook het grondrechtelijke mogelijkheid hebben om te demonstreren. En daarvan is natuurlijk de fakkeltocht in januari een goed voorbeeld. Daar moet wel de nuance bij gemaakt worden dat niet per se de boerenorganisaties alle boeren aan een touwtje hebben, zal ik maar zeggen. Dus dat betekent ook dat er ook ongecoördineerde wilde acties zouden kunnen zijn. We proberen steeds zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te borgen dat het gecontroleerd gaat en goed georganiseerd gaat. Maar ook dat kunnen we natuurlijk vanuit de gemeente niet helemaal garanderen. We merken natuurlijk wel in de gesprekken ook dat de nood, u gaf het zelf ook aan, onder de boeren steeds groter wordt. Emoties lopen heel hoog op. En daarmee zou het kunnen zijn dat de situatie steeds onberekenbaarder wordt. En daarom proberen we ook zoveel mogelijk en zo goed mogelijk vinger aan de pols te houden.
Is dat voor u voldoende, meneer Van Zoelen? Ja, dat is het geval. Zijn we toe aan vragen van de fracties van D66, Student en Stad, GroenLinks en de Partij van de Arbeid over energietoeslag voor studenten. Mevrouw Gietema.
Dank, voorzitter. Geen nieuw onderwerp, maar wel dat we krachten gaan bundelen ten aanzien van het onderwerp. Eerder hebben we al PvdA GroenLinks vragen gesteld, ook student en stad, en ditmaal dus met z'n vieren. Parallel aan deze politieke vraag hebben we ook verschillende technische vragen al uitstaan. En aanleiding voor deze vraag is eigenlijk het artikel waarin eigenlijk naar boven komt dat het uitsluiten van studenten van de energietoeslag juridisch mogelijk niet houdbaar is. Gezien het groot aantal jongeren en ook studenten in onze gemeente kan dit mogelijk grote impact ook hebben. Vandaar zijn we ook benieuwd naar de reactie van het college op het stuk wat is verschenen waarin deze juridische houdbaarheid in twijfel is getrokken.
Dank u wel. Mevrouw Dix nog een keer?
Ja, nog een keer, maar nu gewoon uit mijn eigen portefeuille. Wij zijn natuurlijk bekend met de uitzending. Hè. Een van de vragen die u heeft gesteld, van kent u deze uitzending van Nieuwsuur, hè, over die mogelijkheid dat het misschien het weigeren van deze toeslag aan studenten misschien onrechtmatig is. Daar zijn wij natuurlijk mee op de hoogte. En we zijn natuurlijk ook mee op de hoogte dat ook studenten, net als een heleboel andere mensen, in problemen zijn gekomen dan wel gaan komen vanwege de hoge energieprijzen. En dan vraagt u vervolgens, is het college het met ons eens dat de conclusie dat het uitsluiten van studenten onrechtmatig is, of wij het daarmee eens zijn? En daarvan moeten we eigenlijk zeggen, voorlopig ben ik dat nog niet. Want wij voeren uit eigenlijk wat momenteel het kabinet en het ministerie van ons vragen, namelijk richt gewoon op grote groepen studenten die onder de minimaregelingen vallen deze energietoeslag. En het zal best zijn dat een aantal juristen deze opvatting heeft. Het zou ook kunnen dat er een andere groep juristen is die misschien een andere opvatting heeft. Daarom is dat geen leidraad voor dit college. Wij richten ons op wat kabinet en ministerie zeggen. Helder is natuurlijk wel, gaf ik net ook al aan, dat wij natuurlijk ook zien dat een aantal studenten echt in problemen komt. En daarom hebben we ook voor studenten, en net als voor ieder ander die eventueel niet in die minimagroep valt, de mogelijkheid voor bijzondere bijstand openstaan. En die bijzondere bijstand staat al open sinds dat deze regeling überhaupt aan de orde is gekomen. Normaal gesproken geldt de bijzondere bijstand niet voor energietoeslagen of energieprijzen. Maar in deze bijzondere situatie is deze daarvoor opengesteld. Het kabinet is druk bezig met een wetswijziging over die energietoeslag. Ook de gemeente Groningen heeft via VNG al meermaals aandacht voor gevraagd dat studenten nu op een bijzondere wijze worden uitgesloten, maar wel getroffen zouden kunnen worden door deze situatie. Dus wij doen ons best om ook te zorgen voor een landelijke juiste regel, zal ik maar zeggen. Daarnaast hebben we vorige week aan verschillende onderwijsinstellingen, mbo, hbo, universiteit en allerlei organisaties van studenten zoals Stichting Wijs, een mailing gestuurd waarin we ze informeren over de mogelijkheid van studenten en voor studenten om aanspraken te maken op de bijzondere bijstand in dit bijzondere geval. En die bijzondere bijstand staat gewoon voor hen open. Daar is geen bezwaar om dat te doen. Ik geef u mee, misschien nog één opmerking, want ik voel de voorzitter. Ik kan me voorstellen dat het kabinet ook wel dit besluit heeft genomen, of het college kan zich dat voorstellen, omdat de enkele student op een kamer logisch zijn energie, de verhoging van zijn energielasten kan aantonen. Maar u moet ook zich voorstellen in de uitvoering van deze regel dat in een studentenhuis 6 studenten allemaal individueel aanspraak zouden kunnen maken op die 800 euro. Dan zou een studentenhuis ineens 4800 euro krijgen. En dat is denk ik ook niet wat u wilt. Dus die individuele aanpak is denk ik redelijk om goed in aanmerking te nemen. Iedereen, afgezien van studenten wie dan ook, kan aanspraak maken op bijzondere bijstand op het moment dat de energielasten maken dat deze persoon in problemen komt.
Dank u wel. U wilt vervolgvragen stellen, maar ik ging dat niet toestaan.
Ik dacht dat een debat hier toe zijn, maar een vervolgvraag zou toch mogelijk moeten zijn?
Nou, vooruit.
Dank u wel. Ik zal het kort proberen te houden. De wethouder zegt volgens mij dat het niet, dat het nog onduidelijk is. Nou, ten eerste is het al 2 weken geleden dat dit naar buiten kwam. En ten tweede is het ook best elementair juridisch dat er onderscheid wordt gemaakt op een groep die wel of niet studeert. Het is heel logisch dat dit geen geldige grond is. En Wat het college volgens mij ook zou kunnen zeggen, mijn vraag is dan ook, wil het college dat doen? Bij het Rijk ervoor zorgen dat we gewoon iedereen die daar gewoon in dezelfde categorie valt, dus er recht op heeft. Want andere mensen hoeven ook helemaal niet aan te tonen dat hun energielast omhoog gaat.
Dat is uw vraag.
Studenten dan wel moeten doen. Zou het college daarvoor willen pleiten bij het Rijk dat iedereen die daar recht op heeft, dat geld kan krijgen?
Misschien was ik onduidelijk, maar volgens mij had ik in mijn eerdere beantwoording al aangegeven dat wij bij het samen met VNG en andere gemeenten bij het Rijk aankloppen om voor een eenduidige regeling te zorgen. Dus dat is waar dit verhaal over gaat. En ik heb u net aangegeven dat er ook bij studenten nu juist uitzondering kunnen zijn waarbij een aantal mensen in een studentenhuis samenwoont. En dan zou het mijns inziens, maar goed, u moet daar over nadenken wat u daarvan vindt, onredelijk zijn om een huis 4800 euro energietoeslag te geven, waar een bijstandsmoeder recht heeft op 800 euro. Dus ik denk dat gesprek op een andere manier gevoerd moet worden. Dan zou je misschien naar huishouden moeten kijken of anderszins. Dat is nou juist, denk ik, een van de redenen waarom het kabinet heeft aangegeven. Studenten wonen vaak in zo'n bijzondere samenstelling samen, die ook heel divers is, heel verschillend is, waardoor het juist onhandig zou zijn om een eenduidige regeling juist voor deze groep te maken. Het is dus nogmaals aan onze kant geen enkel probleem om voor studenten die in problemen komen deze aanvraag mogelijk te maken. Die staat voor hen ook open via de bijzondere bijstand. Geen enkel probleem. Maar om het op deze manier voor alle studenten mogelijk te maken, dan zouden we heel wat meer miljoenen nodig hebben dan we nu beschikbaar hebben.
Dank u wel. Hebt u nog een andere vraag? Ga door.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is een hele korte vraag. Er is vorige week ook een brief verzonden aan het college vanuit een groep studenten, onder andere in samenwerking met Volt Groningen, waarin zij ook zeggen dat ze eventueel via de rechter alsnog deze compensatie willen afdwingen in een rechtszaak tegen de gemeente. Hoe kijkt het college hiernaar?
Nou, het college gaat natuurlijk nooit filosoferen in het openbaar over rechtszaken die eventueel nog zouden moeten gaan beginnen. Maar ik heb u net al aangegeven, het probleem is mijns inziens of ons inziens ook helemaal niet zo groot. Want de student in nood kan gewoon aanspraak maken op de bijzondere bijstand. En daarmee is zijn of haar financiële probleem opgelost, mijns inziens.
Dank u wel. We gaan door naar vragen van, over het windpark Rode Haan. Vragen van de fractie van D66. Het woord is aan meneer Boswijk, ik heb u hier nog niet gezien. U bent welkom.
Bedankt, voorzitter. Ja, we doen gauw even een wissel. Mijn fractie is blij met het nieuws dat er bij Windpark Rode Haan wordt vastgehouden aan 50% lokaal eigendom. Want het instrument lokaal eigendom volgt volgens ons een belangrijke pijler in bijvoorbeeld het klimaatakkoord en andere landelijke afspraken voor het creëren van draagvlak voor de energietransitie. En dat is niet voor niks. Wij zijn ervan overtuigd dat lokaal eigendom een belangrijk instrument is bij het realiseren van een energietransitie met de inwoners in plaats van voor de inwoners. En dus een energietransitie met draagvlak. In het verleden hebben we daarom ook verschillende keren aangedrongen op het inzetten van 50% lokaal eigendom en energieprojecten in onze gemeente door middel van verschillende moties. Directe omwonenden ondervinden dagelijks de effecten van opwek in hun achtertuin. En als het aan D66 ligt, dan zijn dit niet alleen de negatieve effecten, maar ook de positieve effecten. Dat de provincie nu 50% lokaal eigendom gebruikt als eis bij de overdracht van de vergunningsbevoegdheid is voor ons dan ook een grote stap en reden om deze vragen voor te leggen aan het college en we zijn benieuwd naar de antwoorden.
Wethouder Broeksma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Lokaal eigendom en participatie is inderdaad essentieel bij hernieuwbare energieprojecten. Daarbij hanteren we als uitgangspunten dat de direct omwonenden delen in de lusten van het project. Door bijvoorbeeld compensatie waarmee investeringen kunnen worden gedaan in de omgeving of financiële participatie waarmee mensen hun huis weer verder kunnen verduurzamen. Zoals ook in het coalitieakkoord verwoord is een eerlijke verdeling van de opbrengsten belangrijk, waarbij wij de balans zoeken tussen direct omwonenden en de omgeving enerzijds en het bestrijden van energiearmoede en verduurzaming van huizen in bijvoorbeeld de noordelijke wijken anderzijds. Bij windparken zien wij 50% lokaal eigendom als een reële invulling van de financiële participatie. In het beleidskader kleine zonneparken streven naar minimaal 51% lokaal eigendom. U kent het voor grote parken, die doen we als gemeente. En hanteren we sociaal eigendom, waarbij dan de meeropbrengst naar het Fonds Energietransitie gaat. En met betrekking tot de Lage Landpolder, u noemt dat, hebt u daarbij in de gebiedsvisie ook de actieve participatie en de verhouding daarvan al vastgesteld. Dus daar verwijs ik verder naar. Dus beleidskader zonneparken dat uw raad vorig jaar heeft vastgesteld, streven we naar minimaal 51% lokaal eigendom, conform het klimaatakkoord waar u naar verwijst. Uw motie meer inspraak, motie van de raad, meer inspraak en profijt voor de lage landpolder is dan ook de basis waarbij de raad roept de basis van het handelen van het college. U roept ook tenminste 1000 euro per megawatt ter beschikking te stellen. En dat is dan de passieve financiële participatie. Daarover, dat geven we verder vorm met de directe omgeving en de energiecoöperatie collectief duurzaam lage land. En bij die vierde vraag, mijn andere vraag, ik verwijs naar het kader wat u als raad ons heeft meegegeven via moties, maar ook via de gebiedsvisie Meer Stad Noord. Daar verwijs ik verder naar, voorzitter. Tot zover.
Dank u wel. Daar moet u het mee doen, denk ik. Dan zijn we toe aan ik zie de heer Leemhuis met de knop. U wil graag de vraag stellen namens GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP, D66, Partij voor de Dieren en de VVD. Een brede groepering over de aanvaring van de busbaanbrug.
Ja, en daar kan ik zelfs mondeling bij toevoegen dat de ChristenUnie ook mede-indiener is geworden. Er is een aanvaring geweest. De indieners willen weten wat is er gebeurd, hoe heeft het kunnen gebeuren, wat is de gevaarzetting geweest. We willen graag weten hoe het eigenlijk kan dat er, en wat eraan gedaan wordt, dat er zoveel schepen tegen bruggen aanvaren op deze hoofdvaarroute Lemmer-Delfzijl. Bij RTV Noord staat een mooie lijst van wat er allemaal in de afgelopen vele jaren is gebeurd. Sinds 2016 gaat het om 15 aanvaringen en bijna allemaal in de gemeente Groningen of daaromheen. Dus er is zeker iets en wij vragen ons af of Rijkswaterstaat voldoende doet om snel die veiligheid op de vaarweg te vergroten. En wij vragen het college of het bereid is om Rijkswaterstaat te vragen om een bijeenkomst te organiseren met de raad, waarbij de raad ook Rijkswaterstaat kan bevragen precies op dit punt. Het punt van de veiligheid, de vele aanvaringen, wat eraan gedaan wordt op de hoofdvaarroute Lemmer-Delfzijl.
Dank u wel, meneer Broeksma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om met het laatste te beginnen, zeker. Ja, het college deelt ook natuurlijk uw zorg over de aanvaringen die plaatsvinden op de vaarweg midden in onze stad. Dus wij zullen zeker Rijkswaterstaat verzoeken om met u in gesprek te gaan, een technische sessie, een beeldvormende sessie te beleggen, om toelichting te geven over wat er nu precies gebeurd is en welke stappen er door het Rijk dan wel Rijkswaterstaat gezet worden voor de veiligheid van de scheepvaart en dan op het Van Starkenborghkanaal of Lemmer-Delfzijl. In het bijzonder. Ik wil u nog daar aan toevoegen dat ik daags na het ongeluk minister Harbers persoonlijk gesproken heb over dit ongeluk, aanleiding van de actualiteit, en hem op het hart heb gedrukt. Als het gaat over de bruggen op het Van Starkenborghkanaal, de vervanging van de busbaanbrug, de veiligheid van het Van Starkenborghkanaal, dwars door de stad. En hij was daar zich ten volle van bewust. Dus ook de minister kent de kwestie, persoonlijk door het college overgebracht. Over de aanvaring van de busbaanbrug, zoals die vorige week plaatsvond. Dan over de deels technische vraag, wat is er precies gebeurd? Helaas weet ik dat nog niet. De toedracht, hè, waarom is de aanvaring gebeurd? Wat is er precies gebeurd? En waarom is dit incident, heeft het zich voorgedaan? Dat is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog. Rijkswaterstaat kan op dit moment nog niks zeggen over de toedracht. Hè. Voor de beantwoording van uw vragen hebben wij deels ook natuurlijk bij Rijkswaterstaat moeten buurten om daar antwoord op te krijgen. Het college is natuurlijk wel opgelucht dat de aanvaring niet tot een ernstig ongeluk heeft geleid. Ook niet tot grote schade, voor zover we dat nu kunnen overzien. Zoals ik zeg, de aanvaring van de fietsloopbruggen en de busbaanbrug zou tot een verdere ontwrichting van het stedelijke regionale mobiliteitssysteem hebben geleid. Zoals u weet, de busbaanbrug is een cruciale schakel in het lijnennet van het openbaar vervoer. En dat kunnen we er domweg niet bij hebben, gezien de andere twee bruggen die er al uitgevaren zijn. Als nuance, de busbaanbrug zelf is op het hele traject van Lemmer tot dezelfde laagste brug. Dus dat is eigenlijk maatgevend voor de boten en dus ook de hoogte van het schip, de actuele waterstand, wat allemaal van invloed kan zijn op zeg maar, de passeerbaarheid van het Lemmer del Zijl, gaat allemaal over de busbaanbrug. Dat is de laagste brug. Dus ook de fietsloopbruggen zijn, ik ben geïnformeerd, die zijn 17 centimeter hoger. Veel is het allemaal niet. Schijnt in scheepvaartkringen toch een behoorlijke afstand te zijn. Voor wat het waard is, ik word daar zo geïnformeerd, maar in ieder geval de busbaanbrug is de laagste brug. Dus de fietsloopbrug, dus een brug die een boot die onder de busbaanbrug kan zeker. In alle gevallen ook onder de fietsloopbrug van de Korreweg. Of er sprake is van onzorgvuldigheid of enige andere omstandigheden is dus nog niet bekend. Het onderzoek naar de toedracht loopt toch. Rijkswaterstaat zet altijd zo'n onderzoek in. Ik kan u wel het volgende vertellen, dat voor dit betreffende transport is door de inspectie Leefomgeving en Transport ontheffing verleend. Het vervoer voldeed aan alle daarvoor gestelde richtlijnen op grond van die verleende ontheffing dus. Het vervoer van stoffen over water is aan strikte voorschriften verbonden. Overigens net als over de weg en over het spoor. Voor uw informatie, dat het containerschip twee kegels voert wil zeggen dat er aan boord een stof is die giftig is en in een daarvoor gemaakte verpakking in een container zit. Dat noemen wij een tankteiner. Nou, wij niet. Ik doe dat niet dagelijks, maar de mensen die erover gaan, die noemen dat een tankteiner. En daar zat chloorazijnzuur. Het is dan tankteiners voor chloorazijnzuur. Staan niet in de zon, kunnen zo, worden zo vervoerd dat ze bij een aanvaring niet worden geraakt. Met u vindt ook het college natuurlijk dat het aantal aanvaringen in Groningen veel te hoog is. Eigenlijk irrelevant of dat veel, of dat meer is of minder is dan op andere vaarwegen. Elke aanvaring is natuurlijk één te veel. En zeker op een vaarweg die zich midden in de stad bevindt en waar cruciale verkeerswegen overheen gaan. Rijkswaterstaat in totaal 1100 bruggen in beheer. Op Lemmer del Zijl is er een relatief grote objectendichtheid. Dus veel objecten op een relatief korte afstand van elkaar. Verscheidenheid aan objecten, brugtypes, verschillende verschijningvormen enzovoort. Wij vinden ook met u dat de veiligheid op het water structureel verbeterd moet worden. En dan op consistente, bestendige wijze. En eigenlijk zijn we niet tevreden over de snelheid waarmee dat nu gebeurt. We zien wel dat Rijkswaterstaat op dit moment werkt, waar nodig, samen met ons als gemeente, aan een fundamentele verbetering van de nautische veiligheid op de hoofdvaarweg Lemmer del Zijl. Vervangen, optimaliseren van de bediening en de bedienapparatuur. Een aantal bruggen wordt vervangen, u weet het, naar nautische veilige hoogtes. En daarna geeft Rijkswaterstaat aan schippers aan te spreken op het veilig gebruik van de vaarweg en daar zo nodig op te handhaven. En tot slot, de laatste vraag die u stelt, heb ik antwoord op gegeven. Ja, we zullen Rijkswaterstaat verzoeken om met u tekst en uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden die u heeft naar aanleiding van dit en misschien ook andere incidenten. Tot zover, voorzitter.
Heer Leemhuis. Ja, dank voor de uitgebreide beantwoording. Ik heb eigenlijk nog één punt. Ik ben blij om te horen dat het college ook zegt niet tevreden te zijn over de situatie waarin we op dit moment zijn met zoveel aanvaringen. De concrete vraag die ik bij vraag 5 stel is, of ik, wij stellen, is het college van oordeel dat het Rijkswaterstaat acuut voldoende actie onderneemt? Want de punten die het college noemt en die we hier in deze raad ook al uitgebreid hebben besproken, zijn voor de toekomst, voor de komende jaren. Deze vraag gaat specifiek over het nu en het over een dag en over een week en over een maand. Doet Rijkswaterstaat voldoende om de veiligheid op het de kanalen in onze gemeente, maar wat dat betreft moet dat natuurlijk overal op die hoofdvaartroute zijn. Doet Rijkswaterstaat voldoende en kan het college Rijkswaterstaat toe aanzetten meer te doen? Want de conclusie die ik in ieder geval voorlopig trek, als je ziet 15 aanvaringen sinds 2016, is dat het onvoldoende is. Anders zou dat niet zoveel zijn.
Ja, ik snap het volledig. De maatregelen die Rijkswaterstaat neemt zijn natuurlijk van langere adem en van kortere adem. Het vervangen van bruggen. Nou, u kent de discussie natuurlijk uit en treuren hoe dat zich allemaal afspeelt. Daar kun je ook iets van vinden. Maar dat is natuurlijk iets van de langere adem. Als het gaat over acuut, en dat gaat er bijvoorbeeld over het veilig gebruik van de vaarweg door de schippers, et cetera. Het is goed omdat ik zal u, in ieder geval namens u, ook zal namens het college, ook Rijkswaterstaat, die vraag met de urgentie stellen. Dank u wel.
Ja. Dank u wel. Dan kunnen we naar de vragen van de PVV-fractie over de ontwerpbegroting 2023 van het OV-bureau. Tenminste, dat is de aanleiding. En er worden nog een aantal andere stukken bijgehaald. Dat noemt u tot enige vragen over de besteding van coronamiddelen. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Tijdens de bespreking van het stuk over OV werd heel nadrukkelijk vermeld dat er geen enkele middelen beschikbaar waren. Daarom hebben wij wat vragen gesteld, technische vragen via de vragencarousel. En daar hebben we antwoord op gekregen. Het was wat sumier antwoord, maar uiteindelijk hebben we het wel kunnen vinden in de jaarrekeningen. Dat er toch wel degelijk, tenminste de indruk, dat er wel geld beschikbaar is voor openbaar vervoer. En dit is ook belangrijk, en politiek belangrijk, omdat voor 5 juli wordt de begroting van het OV vastgesteld, hebben wij begrepen. En 6 juli zijn dan de jaarrekeningen. Dus dan is het belangrijk om het van tevoren te weten of er middelen beschikbaar zijn. Dus vandaar onze vragen aan de wethouder, voorzitter.
Ja, dank u wel.
Ja, ik had de microfoon nog aanstaan. Dank u wel, voorzitter, voor het woord en dank u wel voor de vragen. Grotendeels technisch van aard. Ik begrijp dat u een aantal al technisch gesteld heeft. Veel informatie over de TCG-regeling, tegemoetkomen specifieke sectoren Groningen. Over de gelden van de voormalige tonkregeling staat in de brief die u vandaag ontvangt. Het college heeft die gisteren vastgesteld en vindt die antwoord op een deel van uw vragen. En hoe we omgaan met de tekorten bij het openbaar vervoer bent u uitgebreid geïnformeerd vorige week. In het raadsvoorstel van 16 februari 2022 staat dat een mogelijke optie zou zijn om deze middelen in te zetten voor een aantal bedrijfssectoren en vervoer stond daarbij. Dat is toen in dat raadsvoorstel genoemd op basis van de globale gegevens om de dekking te verkrijgen. In het uiteindelijke TSGG-regeling, die op 30 april is afgelopen, komt het openbaar vervoer er niet onder. En de reden daarvoor is dan ook omdat het gaat over ondernemers. En de ondernemers in het openbaar vervoer, dat zijn in onze regio zijn dat de NS, de Arriva en de Qbuz. Het is niet aan ons om die ondernemers te subsidiëren. Dat is niet de doel van de tonkregeling, ook niet de bedoeling geweest van de TSSG-regeling. We gaan niet de NS, niet de Arriva en niet de Qbuz ondersteunen. Als het gaat over het OV-bureau, en dat is waar we het vorige week over hadden, dat is geen onderneming. Dus het valt ook niet onder die regeling TSSG, ook niet tonk. Tonk is afgelopen, TSSG is ook afgelopen. Dus die regeling bestaat ook niet meer, dus daar zouden we niet naar kunnen toegrijpen. NS, Arriva en Qbuz zijn overigens door het Rijk ondersteund via de beschikbaarheidsvergoeding van het OV, het BV-OV. Tot zover, voorzitter, mijn reactie.
De heer Ram nog?
Toch wel even voor alle helderheid. Die middelen, die moeten nog worden vastgesteld bij de jaarrekeningen. Daar moeten we nog een akkoord op geven. Betekent nou dat wij dan als raad nog steeds de vrijheid hebben om dat anders in te vullen?
Ja, ik vind de raad altijd de vrijheid om de rekening anders te vullen en de rekeningsraadresultaat anders te bestemmen. Maar bij het voorstel van 16 februari 2022, in uw herinnering de laatste vergadering van de vorige raad, heeft u een voorbeslag op het rekeningsresultaat gelegd. Dus daar heeft uw raad al een uitspraak over gedaan.
Dank u wel. Dan zijn we bij nogmaals vragen van de PVV-fractie over parkeren in noordelijke stadswijken. Selwert en Paddepoel. Meneer Ram.
Ja, dank u wel. Wederom hebben bewoners ons benaderd over het parkeren. En ja, zij voelden zich nog steeds overvallen met de parkeermaatregelen die zijn genomen. Dus de werkgroep Vereniging Huiseigenaren Bouwfonds van Paddepoel. Daar heb ik een aantal vragen voor opgesteld die ook zij hadden. Die hebben we dus bij deze ingediend.
Wethouder.
Parkeerbeleid vorig jaar door uw raad vastgesteld. Dus een aantal vragen. Vraag 1 en 2 en 3. Eigenlijk zijn die beantwoord ten tijde van de discussie over het parkeerbeleid. En antwoorden daarop veranderen eigenlijk niet. Dus ik verwijs u naar die discussie over vraag 4 en 5, betaald parkeren op zaterdag. We hebben dit verzoek niet uit de wijken gekregen. We zijn wel met de wijk in gesprek over de tijden van het parkeerregime, zeg maar, om het waterbedeffect op uurniveau, zeg maar, met aanleggen aan de grenzende wijken, zoals de binnenstad, en dat gaat weer naar de Noorderplantsoenwijk, en dat grenst weer aan Selwert, en dat grenst weer aan de Paddepoel, zeg maar, om een soort waterbedeffect als het gaat over tijdstippen, 's avonds, om daar met in gesprek te gaan. U vraagt specifiek naar de zaterdag. In de discussie vorig jaar is dat door de Raad niet aan de orde geweest. We denken ook dat betaald parkeren op zaterdag dan wel wat u suggereert, dat betaald parkeren op zaterdag voor de forensen niet van belang is. Het gaat wel over dagjesmensen die volgens de auto parkeren, die zeg maar ook wijken, de buitenwijken, zien als een soort PNR. En zo dicht mogelijk bij zeg maar de grote markt, zo dicht mogelijk bij de winkels, willen we onze auto gratis kunnen parkeren. Ook op zaterdag is het niet stil in de steden. Op zondag, omdat er heel veel winkels dicht zijn, is het wel stil rondom de winkelcentra, rondom niet om de binnenstad, maar die staan weer ver weg vanaf Paddepoel. Ook het winkelcentrum Paddepoel is daar, dus betaald parkeren op zaterdag, dus om die reden is dat van belang. Betaald parkeren is overigens niet voor hen die die daar wonen. Dus voor de bewoners, die hebben een parkeervergunning. Die is dus van maandag tot vrijdag geldig, maar ook op zaterdag en ook op zondag. Dus degene die hier last van krijgen, zijn die forensen. Zijn die mensen die van buiten komen en die eigenlijk zeggen, nou, deze wijk, Paddepoel, is voor ons een gratis PNR-terrein. Dus wij zijn bereid onze auto bij inwoners van Groningen voor de deur te zetten, omdat het hier nou eenmaal gratis is. Voor die groep, u noemt forensen en woon-werkverkeer, maar het zijn ook de dagjesmensen. En als het op zaterdag geen heel grote groep is, dan maakt het eigenlijk niet heel veel uit. Is het wel een grote groep, dan is dat niet de groep die wij willen. Daarvoor zeggen wij, wij hebben de PNR's aan de randen van de stad. Daar koopt hij een kaartje en voor 5 euro of 3 euro mag hij met het hele gezin naar de binnenstad en laat die auto op die PNR staan en zet ze niet bij onze inwoners voor de deur. Die plekken zijn voor onze inwoners bedoeld, die hebben een bewonersvergunning en gratis op zaterdag parkeren is contrair aan het belang van de bewoners. Tot zover, voorzitter.
Meneer Ram, vervolgvraag.
Ja, de reden waarom ik die vraag stel is komt niet zomaar uit de lucht vallen. Bewoners die geven dit zelf aan dat ze dat als een belemmering vinden voor hun gewoon de leefbaarheid in de wijk. Met name gewoon om als er een keer een feestje is of dergelijks, dat mensen allemaal moeten betaald moeten bekeren. En dat ze verpleit eigenlijk voor een dag dat in de weekend dat het ook extra mogelijk is. En zij ervaren niet, in ieder geval niet, het grote verkeer vanuit de Paddepoel naar de binnenstad. Dus daarvoor ook al niet. Hè. Daarvoor voor 1 mei ook niet. Dus de vraag is eigenlijk aan de wethouder van, is hij ook bereid om na te denken over een pilot, om te kijken op wat de resultaten zijn. Dan weten we ook wat en hebben we ook echte resultaten van waar we ook onze mening over kunnen baseren.
De wethouder.
Ja, het verbaast me een beetje dat die vraag via u komt. Dus als die bewoners, het comité of het buurtcomité of het wijkcomité gewoon een belletje plegen met onze andere wijken doen dat, soms gebeurt dat, van we zitten hiermee, we zitten daarmee. Ik gaf u het voorbeeld over het tijdvenster in Selwert-Zuid, kan dat niet anders dan zoals nu vastgesteld is, kan 10 uur 's avonds, kan dat niet een ander moment worden, daar denken we over na. Dat willen we ook willen we tegemoet komen. Die bellen gewoon het telefoonnummer van de gemeente en dan hebben we het erover en dan volgt daar een gesprek of het een goed of een slecht idee is. Nu gebruikt u het vragenuur om deze vraag te stellen als een soort boodschap namens het wijkcomité. Dus ik ben wat verbaasd over deze gang van zaken. En als u vraagt, ben ik bereid om met bewoners in gesprek te gaan om een ander tijdvenster? Dan is dat natuurlijk vanzelfsprekend. Natuurlijk doen we dat.
Het mag, hè, dat raadsleden hier de belangen van bewoners vertegenwoordigen. Meneer Ram, laatste keer.
Ja, toch een kleine reactie op wat de wethouder zegt. We hebben gewoon een volksvertegenwoordigende taak. Het staat gewoon letterlijk in de wet.
Dat zei ik al, meneer. Heb je nog een nieuwe vraag?
Dat wil ik ook nog even benadrukken. Ik stoor me daaraan, eerlijk gezegd. Het enige irritatie.
Helder.
Nou, dan wil ik daar even op reageren, voorzitter, als ik mag. U stelt de vraag, bent u bereid met de bewoners in gesprek te gaan? Dat is een vanzelfsprekende vraag, alsof het antwoord daarop nee zou kunnen zijn. Dus ik ben wel bereid om met die bewoners in gesprek te gaan. Dus het feit dat u die vraag stelt, dat suggereert iets dat ik misschien dat niet van plan zou zijn. En ik doe niets af aan die volksvertegenwoordigende vraag. Ik ben juist van de directe democratie. Als wijkbewoners een probleem hebben met iets van de gemeente, bel ons op en we hebben het erover. Daar heeft u de volksvertegenwoordiger, met alle respect voor uw taken, daar doe ik helemaal niets aan af. We hebben dat rechtstreeks het telefoonnummer. Het zou niet zo moeten zijn dat wijkbewoners alleen met een wethouder in contact komen, omdat een volksvertegenwoordiger daar een vraag over stelt. Dus dat is mijn reactie geweest. En dat is wat u hoort. Dus wij zijn daar voor direct, bel ons op en we gaan in gesprek.
Dat is het. Ook helder. Dank u wel. We gaan naar de laatste vragen van de fractie van D66, VVD en de Stadspartij 100%. Er staat niks meer achter, voor Groningen is het, geloof ik, hè? Over de Beachweek in Haren. Nou heb ik hier staan, meneer Loanjou. Ja, u gaat de vraag stellen, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat is inderdaad de bedoeling. Ja, dank u wel. Ik zal niet de hele inleiding doen, maar wat betreft de eerste vraag ga ik er eigenlijk vanuit dat de wethouder de mening deelt dat dit echt een succesvolle week is. Zij heeft de week ook afgelopen jaar geopend, hè, dus eigenlijk is dat wel een heldere. Maar toch waren wij wel verbaasd om te lezen dat de betreffende buurtsportcoaches echt eigenlijk de handdoek in de ring gooien. En dat is doodzonde voor een week als deze. En zeker ook met de redenen die zij aangeven. En vandaar dat wij wel vragen erover hebben. Van, ja, herkent het college dat ook? Hoe kan dat nou dat het in plaats van een energiegever een energielek is geworden? Want het was een energiegever in het verleden. Het was iets waar deze professionals echt trots op waren. En het is 8 dagen keihard werken voor deze buurtsportcoaches. Maar na afloop was het gewoon helemaal oké. Okay. En dat is het nu niet meer. En daarmee zeggen ze eigenlijk van op deze manier kan het niet meer. Daarnaast lezen we een aantal zaken over de communicatie. Wellicht kan de wethouder daar ook wat over zeggen. Eigenlijk zitten er 2 duidelijke verzoeken in. Eentje gaat over 1 aanspreekpunt en de andere gaat over kunnen we niet leren van de voordelen van kleinschaligheid die de voormalige gemeente Haren en Ten Boer ook hadden. Het zou mooi zijn voor wijken als we dat ook doen. En hoe kunnen we daarvan leren als gemeente? Tot zover.
Dank u wel voor deze inleiding. Mevrouw Jongman voor de beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, vooropgesteld is het natuurlijk buitengewoon jammer dat de Beachweek Haren dit jaar geen doorgang kan vinden. Ben ik het met u eens? Want met veel plezier was ik inderdaad aanwezig bij de voorgaande editie. En ook daar met eigen ogen kunnen zien hoe een evenement, hoe dat van betekenis is voor Haren. En ook van onmiskenbare maatschappelijke waarde voor de kinderen in Haren en de breedtesport ook in zijn algemeenheid. Het klopt ook dat er aan een dergelijk evenement van een duur van 8 dagen en meer dan 2000 deelnemers ook allerlei regels en procedures aan zijn verbonden. De organisatie of de organisator dient ook plannen met ons af te stemmen en draaiboeken uit te werken. En dat doen we echt niet voor niets. Dat doen we ook omdat we wel de veiligheid van de bezoekers willen en kunnen waarborgen. En dat is ook een taak van de overheid om daarvoor te zorgen. Maar waar wij vanzelfsprekend wel begrip voor hebben, is dat dit voor de buurtsportcoaches soms als onwenselijke administratieve last wordt ervaren. En dat men hun tijd en energie ook liever aan andere dingen besteedt. Wat er gebeurd is, uiteindelijk heeft het Huis voor de Sport onder tijdsdruk moeten besluiten dat het niet haalbaar was om de Beachweek dit jaar te organiseren. En wij betreuren dit, maar begrijpen deze beslissing wel. Onze relatie daarin met het Huis voor de Sport was en is uitstekend. En we hebben ook nog persoonlijk met hen ook over deze kwestie gesproken en ook persoonlijke contacten gehad. En wat ik nog even wel wil benoemen, en dat hecht het Huis voor de Sport ook aan, is dat er ook veel activiteiten in Haren georganiseerd worden door de buurtsportcoaches die naar volle tevredenheid ook plaatsvinden. En wat we dan op dit moment ook gaan doen, is dat het vizier toch gaan richten op de en volledig richten op de editie van volgend jaar, die als van ouds, want dat vond altijd in juni plaats, om dan ook weer in juni te laten gaan plaatsvinden. En wat we daarbij tegelijkertijd ook gaan doen is kritisch kijken naar het efficiënter organiseren van financiële processen. U hebt daar ook wat over opgeschreven in uw tekst. En ook het mogelijk ontlasten en ontzorgen van organisatoren. En ook wellicht het wat vereenvoudigen van de procedure zonder de veiligheid daarbij uit het oog verliezen. En voor wat betreft de sportweek, waarin de Nationale Sportweek, die vindt elk jaar in september plaats, waarin ook de beachweek georganiseerd had moeten worden, gaan we ook samen met de buurtsportcoaches kijken of er wellicht een alternatief denkbaar is voor Haren, zodat die activiteiten daarin ook wat kunnen samenvallen. En ik ga nog even specifiek in op vraag 4, waarin gevraagd wordt waarom er geen reactie is gekomen op het schriftelijke verzoek van de buurtsportcoaches. Het klopt dat men eind april een mail gestuurd heeft over deze situatie, maar daaropvolgend hebben we ook gesprekken gevoerd met het Huis voor de Sport, ook in aanwezigheid van de sportcoach uit Haren. En daarin hebben we ook alle mogelijkheden en consequenties besproken en daarmee was ook een schriftelijke reactie niet langer nodig. Dus kortom, wij gaan kijken wat mogelijk is in juni volgend jaar, de oorspronkelijke datum van de Beachweek. En we gaan kijken wat er mogelijk is nog in vorm van alternatief in de sportweek in september.
Meneer Loanjou of mevrouw Sloot, wie wil een vervolgvraag stellen? Mevrouw Sloot.
Voorzitter, dank. Dank ook voor deze beantwoording. Dat helpt hopen dat het volgend jaar toch weer georganiseerd kan worden. En daarbij wil ik gelijk een tip geven aan het college om te zorgen dat bijvoorbeeld een stukje financiën bespaard kan worden. In het verleden was het altijd zo dat het zand dat gebruikt wordt voor de beachweek, dat dat daarna direct gebruikt werd voor de sportvelden op de koepel. Waardoor je dus geen twee keer zand hoeft aan te schaffen en in één keer door kan rijden na een week. Dus die tip wou ik nog wel even meegeven, want dat was altijd heel handig voor het onderhoud van de velden.
Dank u wel. De wethouder heeft u gehoord, meneer Loanjou.
Ja, ook mijn dank voor de beantwoording. En fijn dat we met de blik vooruit dit volgend jaar goed gaan doen. Want dat haal ik uit de woorden van de wethouder. Ik heb eigenlijk twee vragen. Eén is, zijn de regels dan veranderd ten opzichte van voor de herindeling? Want voor de herindeling werden de coaches niet geconfronteerd met deze regels. En als het niet zo is, werden die regels dan niet gehandhaafd of uitgevoerd door Haren? Dus wat is er dan anders geworden waardoor er zoveel extra regels zijn?
U had twee vragen, maar dit zijn ze.
Nou, laten we die maar bijhouden. Ik heb u goed gehoord aan het begin.
De wethouder.
Ja, allereerst dank voor gratis tips, want daar zijn we altijd voor ervan. Of het zo werkt in de praktijk, want we hebben een nieuw bedrijf wat die onderhoud verzorgt. Voor mij is dat de Enke, voor mij wellicht u wel bekend. Maar mocht het een slimme combinatie zijn, dan zijn we daar heel erg toe bereid. En als tweede, zijn die regels dan zo veranderd? Ik denk zeker in het kader van ook van de harmonisatie, dat de evenementenregels die zijn geharmoniseerd. Wellicht is daar ook de wijziging wat ingekomen. Maar nogmaals, dat doen we niet zomaar omdat we denken, nou laten we eens even lekker mensen die iets organiseren het leven een beetje zuur en heel moeilijk maken. Nee, integendeel, want ook die veiligheid, ook als er iets gebeurt, wordt ook naar ons gekeken, wat hebt u als gemeente eraan gedaan? Of vraagt u mij, nou er is iets geweest, willekeurig iets, wat hebt u aan gedaan om te voorkomen dat? Daarvoor hebben we denk ik ook die regels nodig, alleen het klopt dat best, ja, dat is niet iets wat je even een A4'tje invult. Er zit echt een organisatie achter, juist om die veiligheid te duiden. En in uw antwoord heb ik ook in antwoord aan u allen, maar ik kijk nu even u aan, in het kijken hoe we dat wat kunnen ontzorgen of vereenvoudigen van die procedure met hetzelfde doel, namelijk wel het kunnen garanderen van een veilig evenement, kijken we echt hoe we dat beter kunnen inrichten, zodat zij inderdaad die tijd en energie ook aan dat sporten kunnen besteden, in plaats van hele avonden aan formulieren invullen. Dus daarmee hoop ik u voldoende nu van de antwoord te hebben voorzien.
Bijna, ik heb geen nieuwe vraag, maar mijn vijfde vraag die sluit daarop aan, die vooraf gestuurd is. Dat is, bent u bereid om toe te zeggen dat u één contactpersoon voor al die regels kunt zetten, zodat die buurtsportcoaches daar niet mee geconfronteerd worden? Dan kunnen we het en veilig doen en het is werkbaar.
Ja, ik snap uw vraag, maar op het moment dat ik op die vraag, want ik vind hem heel logisch, ja zou zeggen, betekent dat we dat voor alle evenementen die er zijn, en die zijn er nogal wat in onze gemeente, dat daarmee op dit moment wel nogal een bestelling van u binnenkrijg. En omdat ook u niet voor, om u eigenlijk voor teleurstelling te behoeden, denken we dat er in het duidelijk maken van die procedure misschien wat eenvoudiger maken en ook kijken van waar past nou wat bij welk evenement een goede procedure. Dat zeg ik u toe, maar om te zeggen dat wordt één coördinator, dan wordt het een grote bestelling en een grote last voor de organisatie, omdat er heel veel gradaties zijn in evenementen. Het is zeg maar van een wandeling in de buurt tot en met een groter evenement waarbij misschien wel meer veiligheid in het geding is en waar wij misschien meer stappen moeten zetten of dat er misschien een commerciële partij is die het organiseert. Hè, los van de buurtsportcoaches, maar een willekeurig bedrijf wat X, Y, Z wil organiseren in wijk, waar dan ook. Dus ik hoop dat ik u hiermee dan desondanks dat het niet het antwoord is waarop u had, wat u wenst, maar toch wel, we proberen er iets meer van te zijn in deze regeling naar de buurtsportcoaches.
Dank u wel. Dan zijn we door de vragen heen. Ik dank u voor uw aanwezigheid en uw bijdrage. Volgende week is er geen politiek vragenuur. In verband met de extra raadsvergadering en de volle agenda die daardoor is ontstaan. De week daarna kunnen we weer los. Tot een volgende keer.